De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenacht en welkom bij deze zomeruitzending van Hemelsbreed. Straks ervaart schrijfster Pamela Koevoets de dood anders, maar eerst horen we hoe het boeddhisme gestalte krijgt in Suriname. Waar bloeit het op en wat hebben mensen eraan? In het kleurrijke Suriname, waar meer dan 10 verschillende bevolkingsgroepen leven, is het boeddhisme in ieder geval een bindende factor. Op bescheiden schaal weliswaar, maar toch. Ingrid Ramotar Singh, zelf Hindoestaans-Surinaamse, keerde na een verblijf van 25 jaar in Nederland terug met een missie. Het boeddhisme verspreiden in Suriname. Sam Jones sprak ter plaatse met haar en ook met andere boeddhisten, zoals de succesvolle zakenvrouw Karen Revos, maar ook met Ronald Meeland, die afkomstig is uit een arm milieu.
Hoe hoor ik nou dat dit een Surinaamse is die aan het chanten is?
Nou, volgens mij is het universeel. Namjo Horingekjo. Maar ik ben inderdaad Surinaamse. Namjo Horingekjo. Ik ben Ingrid Ramotar Singh en ik ben 55 jaar jong. En ik heb 25 jaar ongeveer in Nederland gewoond in totaal. Ik ben nu weer terug in Suriname met een speciale missie, ja. Mijn missie is om het boeddhisme te verspreiden.
Ik ben dus op weg naar Karen Revos. Dat is een bekende zakenvrouw hier in Paramaribo. En die woont aan de waterkant in een luxe appartement. Schitterend uitzicht. En die gaat nu verhuizen. Iets buiten de stad, in Benny's Park. In een prachtige villa. En daar ga ik nu naartoe. Even kijken, ik moet hier rechtsaf. Het is niet alleen een zakenvrouw, maar het is ook een vrouw die heel sociaal bewogen is. En die oprichter is van Pink Ribbon Suriname. Een organisatie die ze uit eigen ervaring en eigen motivatie heeft opgericht. Even kijken, hier moet het zijn. Een kast van een gebouw. Er staat een grote auto voor de deur. Even kijken of we er nog naast kunnen. Goedemiddag. Welke ingang moet ik hebben? Ingrid Ramotar Singh, hoe heb je dat nou precies aangepakt, die missie in Suriname?
Ik dacht van nou, het mooiste van dit boeddhisme is, we hebben geen leefregels. Je mag en je moet niks. En nou, als er één ding is dat ik een hekel heb, als ik iets moet, ik mag. En ik mag chanten, ik mag mezelf uitdagen, ik mag het. En er is, en ik mag naar meetings gaan en ik mag alles. En dat vind ik geweldig. Dit boeddhisme is gebaseerd op feitelijk bewijs. Als je dus beoefent en iets zet dat voor jou onmogelijk is, maar graag wil. Je hoeft je niet af te vragen hoe dat gaat, wie wat moet gaan doen. Maar je wil het echt graag. Daag het uit.
Hey Karen, hoe is het?
Gaat heel goed met mij. Heel goed, heel goed. Ja.
Je zou niet zeggen dat je aan het verhuizen bent.
Nee, ik ben niet, ja, ik ben niet aan het showen. Je weet hoe dat gaat in Suriname. We hebben gewoon mensen die dat doen. Ik loop gewoon een beetje rond en ik zeg dat moet daar en dat moet daar en dat moet daar. Ik kreeg de sleutel eerder en ik had mezelf verrast met een vleugel om weer klassiek te spelen.
Waar staat hij?
Hij staat hier.
Het is een kast van een gebouw.
Ja, het is gewoon een prachtig huis.
Moet ik mijn schoenen uitdoen?
Nee,
of,
hoor, doe maar niet. We hebben nog.
Het hoort toch in Suriname?
Ja, nou, niet bij mij. Bij mij nooit, want je weet, ik loop op hakken en dan kan ik gewoon niet tegen dat je dat allemaal uit.
Wacht even, een gigantisch zwembad zie ik hier in je huis, min of meer?
Ja, dat klopt. Ja, en boven ook. Het is geweldig.
Laat hem eens horen, die vleugel, want hier staat hij dus.
Ja, jongen, ik kwam net aan en ik heb mijn boeken niet hier en ik ben niet zo'n geweldige speler.
Iedere keer droomde ik dat ik in Suriname liep en met mensen mijn handpalmen bij elkaar en ik mensen aan het onderwijzen was. En ik dacht, oh nee, Oh nee, Suriname heeft eigenlijk geen enkel behoefte om nog een geloof erbij.
Want je hebt natuurlijk al het hindoeïsme.
Moslims, we hebben afrocentrisme, dus eigenlijk de Winti-cultuur, de shamanisten. Dan heb ik het nog niet eens over alle soorten van christelijke stromingen.
En waarom dan toch die missie?
Nou, kennelijk als iets je missie is, kan je er niet onderuit. Dat is tenminste mijn eigen invulling. Dat ik denk van, oké, dan moet ik het doen. Ja.
Ik heb zin.
Ik doe het je niet na.
Next level gewoon, next level, weet je. Dan ga je weer piano spelen, hele andere dingen doen. Veel mediteren, hele andere. Ik denk dat ik in een andere, de volgende levensfase al ben of zo. Zoiets.
We willen niet iedereen bekeren, dat doen wij absoluut niet. We willen wel, want wanneer wij zelf chanten, komen we in harmonie met onszelf. En dan krijgen we respect voor de ander. We propageren wereldvrede en dat kan alleen maar wanneer je jezelf in je eigen hart hebt. Dus eigenlijk gaat het om dat wij gelukkig worden.
Nam yo
We chanten eigenlijk, dat gebeurt wereldwijd hoor. Altijd hebben we meetings bij de leden thuis, dus bij de mensen thuis. De groepen zijn 8 tot maximaal 10 mensen, omdat het om kleine groepen gaat. Het gaat om het delen van elkaar, het aanmoedigen van elkaar, aandacht geven aan elkaar. Dat vind ik een van de mooiste punten in de organisatie. Maar we hebben dus ook culturele activiteiten. Muziek, zang, dans.
Hoe is het met die huisbijeenkomsten? Worden die goed bezocht?
Ja hoor, ja.
We hebben meestal zo'n steen in de hand.
Nee. Ja. Misschien ja, dat zou goed zijn.
Ja. Dus als iemand praat, dan luisteren de anderen. Dus zullen we dat dan maar met dit doen? Ja.
Oké.
Okay, als je klaar bent, dan ga je anders.
Ik, Ronald Meiland, een neef van mij heeft pas zelfmoord gepleegd. Hij is 20 jaar oud. En het is een beetje moeilijk. En ik heb ook vaak zelfmoordpogingen, hoor. Misschien pogingen, maar gedachten. Vanwege mijn moeilijke jeugd, toen ik heel jong was, had ik het zo moeilijk dat ik altijd aan zelfmoord dacht. Maar dan kwamen er oplossingen, maar zodra ik dingen weer slecht gingen, dacht ik direct weer aan zelfmoord. En niet dat ik eraan denk, maar het komt gewoon in me, van die gedachten.
Wie is Karin Revels eigenlijk?
Karin Revels is een Surinaamse die erg op zichzelf staat en heel veel dingen doet die heel veel mensen nogal wat out of the box vinden. Trouwen en dan scheiden en trouwen en weer scheiden. En dan denken ze dat je blijft, want dan ben je materialistisch, dan ben je binnen, dat soort onzin. En ik heb zoiets van, nou, dat gaan we gewoon niet doen. Ga toch gewoon lekker opnieuw beginnen.
Je vertelt het alsof je het voor de lol doet?
Nou, ik doe het niet voor de lol, maar het zijn dingen die mensen niet durven. En dan gaan ze al gauw denken dat jij out of the box bent, terwijl dat niet zo is. Ik beslis dat ik bepaalde dingen in mijn leven toelaat en bepaalde dingen absoluut niet. Aan de andere kant, erg zakelijk. Ik heb mijn eigen bedrijf, al langer dan 20 jaar.
Welk bedrijf is dat?
Dat is Stas Cariep Management NV. En daarbinnen heb ik dus een foundation, de Stas Cariep Foundation. En Stas International, dat is het strategisch communicatie en branding bureau. Maar met Stas Cariep Foundation zet ik sociale projecten op. Bijvoorbeeld de Nationale Volksmuziekschool heb ik geïnitieerd en opgezet. En in een ander later stadium is Jurgen ingestapt en hebben we het afgemaakt.
De Jurgen Rijman, die we in Nederland kennen van de tv.
Ja, Jurgen is mijn neefje. Dus dat doen we samen. Nu weer. Jandino komt dit weekend. Dus ik ga zo naar een weeshuis. Omdat ik heel graag heb dat hij dat soort kinderen opzoekt. Dus dat ga ik doen. En ja, zoals je weet is gisteravond een gigantisch kinderhuis afgebrand. Dus ik ga toch proberen dat Jan Dino ze een half uurtje ziet. Ik hoop dat het lukt, want hij heeft een heel strak schema.
Dat gaat maar door, hè?
Het gaat maar door, maar ik ga nu wel in de rust. Ik geef toe, ik ga nu wel in de rust.
Ja, hoezo? Want je had het inderdaad over meditatie. Ik vroeg me af, heb je nog tijd voor chanten, voor bezinning?
Ja, ik moet wel, want anders trek je dit überhaupt niet. Maar ik ga nu wel wat stappen achteruit doen, terug doen. Mijn zoon die neemt mijn bedrijf over. Hij heeft die in principe al overgenomen. Hij is gewoon nu met vakantie. Daarnaast, wat nieuw is, dat ga ik dus met Lucia Rijker doen. Wij gaan en
die bekende Surinaams-Nederlandse, wat was het ook alweer? Iets met vechten?
Ja, bokser, boeddhist. Er komt een boek over eruit. Maar dat chanten, dat hele boeddhistische, dat heb ik inderdaad van haar meegekregen. Van nu even niet, even drie stappen terug. Nee, nu even niet.
Ik heet Ronald Meiland en ik ben een Surinamer. Ik ben 22 jaar oud. En ik kwam uit een gezin van 5 eigenlijk. Vrijwel een arm gezin geweest. Een gezin die van de ene plaats naar de andere plaats steeds ging. Wat vaak voor problemen heeft gezorgd. Op mijn 8e ben ik seksueel misbruikt geweest door een buurjongen. En vanwege de slechte begeleiding in Suriname op dat gebied heb je dat... kinderen toch wel heel veel problemen krijgen in hun puberteit en bij het opgroeien, want de begeleiding is niet adequaat. En dat heeft vooral bij mij een rol gespeeld, want ik had altijd problemen met, want ik begon ook gevoelens te krijgen voor andere mannen toen ik opgroeide. En je hoort vaak van het mag niet en zo, maar je krijgt die gevoelens en je weet niet wat je ermee moet. En in Suriname heb je een heleboel kerken, een heleboel mensen die christen zijn. Dus ben ik toen naar een kerk geweest en ze hadden voor me gebeden en niks had gewerkt.
Bidden om
het homoseksualiteit uit me weg te halen. En toen kwam ik Ingrid tegen.
Ingrid Ramotarsing?
Ja, Ingrid Ramotarsing. En toen vroeg ze me van of ik het Nichiren Daishonin in het boeddhisme kende. Het is ook een geloof waarbij ook homoseksuelen geaccepteerd zijn. 3 jaar terug ben ik toen voor het eerst gaan chanten, samen met Ingrid bij haar thuis. En vanaf die tijd ben ik mezelf gaan accepteren als homoseksueel.
Dit moet ik meenemen, mijn sleutels, mijn telefoon die doet het niet. Mijn laptop heb ik nu aangesloten op die wifi van mijn buren. Oh, het gaat goed. Dus nu
Karen Revels, een zakenvrouw zonder laptop is niets, hè?
Nee, ik moest hier zitten werken, want mijn kantoor draait. En ik ben al de hele ochtend hier. Ze kwamen dus die vleugel brengen, dan moet je hier zijn. En ze kwamen het bad schoonmaken. Dus ik zei, jongens, ik ga daar blijven. En dan moet ik om 4:30 weer hier zijn. Dus ik ga nu even naar het weeshuis en kom hier gewoon terug. Dan sluit ik af.
We gaan nu naar Tamara, heet dat weeshuis, hè?
Dat weeshuis heet Tamara, ja.
Wat heb je met het weeshuis?
Nou, ik was uitgenodigd voor een waanzinnig celebrity ontbijt, noemen ze dat. En toen kwam ik daar, toen hebben ze me geplaatst aan de tafel met ministers. En toen zei ik, ja jongens, dat gaan we niet doen. Ik ga gewoon bij de kinderen.
Dat is toch wel iets voor jou, of niet?
Nee, helemaal niet. Men denkt dat echt. Ik bedoel, mijn levensstijl is natuurlijk niet gewoon, want ik hou van luxe. Maar in relatie met weeskinderen wil ik gewoon met hun aan tafel zitten. Dus dat deden we dan. En met die kinderen kreeg ik een band. En ik heb ze toegezegd dat ze allemaal op muzieksles mogen. En dat ga ik betalen. En dan moeten ze gewoon naar les. En dat gaan we nu regelen. Ja, die troep moet ik allemaal in die auto bonken. Waar is het?
Oké. Ik heb ook zoiets meegemaakt. En je doet niet alleen je familie. Als wij het zullen horen, je doet ook ons. Weet je, wij gaan ook verdrietig zijn. Maar ik ben nu happy en ik zal niet eens meer eraan denken. Chante helpt. Ik zou gewoon aan de slag gaan.
Vanaf mijn 17e heb ik de eerste gedachten gehad van daarvan. Maar ik dacht direct van, nou, ik moet er iets mee. En... voor een tijdje ging het goed. Soms tegenwoordig heb ik het zo erg dat ik zelfs meermalige dromen heb dat ik doodga. En laatst droomde ik zelf dat mijn moeder doodging. Dus ik weet niet, het lijkt alsof ik gewoon doodgaan in mijn hoofd is.
Ik heb een bijeenkomst meegemaakt. En je was vrij open op de bijeenkomst over waar je mee zit. Iedereen eigenlijk op de bijeenkomst. Met name over zelfmoord. Heeft die zelfmoord ook iets te maken met je homoseksuele achtergrond?
Ja, omdat het daarmee eerst is begonnen. Het is begonnen toen ik mezelf niet kon accepteren. Als toen was ik nog geen boeddhist. Met die zelfmoordgedachtes. Maar helaas is het zo dat nadat ik in het boeddhisme terecht ben gekomen, heb ik het nog niet echt getransformeerd naar, zeg maar, achterwege gelaten. Dus in dat proces ben ik nog steeds. Maar de oorsprong van mijn zelfmoordgedachte is werkelijk dat van het homoseksualiteit.
Wat is er dan nog dat je dwars zit? Want het boeddhisme biedt ook in Suriname de ruimte, zeg je, om jezelf te zijn, om gay te zijn.
Maar het dwarszitten van mij heeft niks met het boeddhisme te maken. Het heeft iets met mijzelf te maken, met mijn jeugd, met wat ik heb meegemaakt. En het boeddhisme, die probeert eigenlijk om op een spirituele manier die problemen die je in de jeugd hebt gehad, zeg maar, een plaats te geven. Want uiteindelijk moet je verder kunnen gaan. En in het boeddhisme kennen we 10 levensstaten. En doordat we Daimoku doen, Daimoku is herhaaldelijk Namyo, ring ik je opzeggen, ga je dan steeds een stapje hoger in levensstaat. En daardoor gaan die problemen wat je hebt, het gaat lijken of werkelijk gaan ze opgelost worden in het geestelijke.
Namyo ho renge gyo, namyo ho renge gyo, namyo ho renge gyo, namyo ho renge gyo, namyo ho renge
gyo.
Daar zie ik een zonnebril, maar je hebt een jukkel van een four-wheel drive, heet dat toch?
Ja, dat is het. Ja, niet gek doen, hè. Je weet, ik hou van luxe. Dat is nou helemaal zo. Ik werk gewoon heel hard om mijn dingen te kunnen permitteren. Dat is het gewoon. En dan kan je lekker leven. Ik heb het ook zo berekend, hoor.
Luisteraar, ziet er niet maar 2 gigantische koelkasten staan ons aan.
Het moet allemaal nog komen, Sam. Dit is gewoon wat er hoort bij dat huis. En boven heb je kamers en zo. Dat is echt geweldig.
Moet die deur niet op slot?
Nee, dat hoeft allemaal niet. Want ik ga gewoon deze deur op slot doen. En dan,
dat gaat automatisch?
Dat gaat allemaal automatisch. En dan...
De afstandsbediening doet het niet direct.
Ja, daar gaat hij. Dus daar kunnen we gaan.
Ik wil graag jeugdparlementariër worden. Ik denk dat ik er goed voor ben. Ik denk dat ik het in me heb om jongeren te vertegenwoordigen. Omdat ik weet wat jongeren in Suriname meemaken. Vooral jongeren van minder bedeelde ouders, de sociaal zwakkere gezinnen, jongeren uit die gezinnen. Ik weet wat ze meemaken en ik zou echt hun willen vertegenwoordigen, een stem voor ze zijn. Omdat ik ook uit een sociaal zwakkere omgeving kom. Maar er zijn ook een beetje doubts. Ik voel soms van, Ronaldje kan het niet. Er is een stemmetje in mijn hoofd van, die zegt, Ronaldje kan het niet. En daarom wil ik een tozo houden, om dat stemmetje weg te werken. Iets van, nee, ik kan het. Dus.
Als, vooral bij je, zeg maar, dit boeddhisme, dan leer je eigenlijk ook dat de kracht in jezelf ligt, weet je. Als je iets wil, als je een doel hebt gesteld en je gaat ervoor, dan zal je merken dat in de eerste plaats je mind, je body, weet je, jezelf en heel je omgeving je daarbij zal helpen. Dus dat vertrouwen moet je ook wel hebben. En precies dat is dan ook de aanmoediging van vandaag, van het Nichiren Boeddhisme. Weet je, en dat we natuurlijk wel heel graag met jou, voor jou, die tozo willen houden. Maar dat je ook vanuit jezelf ook, weet je, dat je dat geloof moet hebben. En dat je ook momenten hebt van, dat stemmetje is ook van jou.
Wat me ook opviel is dat je zei van, ik wil de politiek in. Wat wil een jonge Surinaamse boeddhist, 22 jaar, die arm geboren is, in de politiek bereiken?
Oké, Het enige wat het boeddhisme heeft gedaan, is eigenlijk mij meer lef geven om erin te gaan. Als het niet om het boeddhisme was, zou ik nooit de durf hebben om die uitdaging aan te gaan. Alleen het feit dat ik boeddhist ben, heb ik meer durf.
We zijn er inmiddels bij Kinderhuis Tamara. Trouwens, ik zag achter op je auto Pink Ribbon.
Ja?
Wie Karen Revel zegt, zegt natuurlijk Pink Ribbon.
Ja, klopt. Want dat hebben we natuurlijk geïnitieerd nadat ik zelf borstkanker gehad heb. En daarom dat ik dingen zo betrekkelijk zie. Dat weet je, wat ik net zei bij het begin van... Je moet gewoon doen wat op je hart ligt. En dit is een van de dingen die ik echt wil doen.
Er is een gang en er zitten twee vrouwen op de gang. Die hadden alles goed in de gaten.
Kom maar, dat is herkennen.
Ze komt 5, 6 jongetjes omhelzen, Karin.
Hoe gaat het jullie? Goed. Jullie zouden muziekles. Hé, hey, dat is Romy. Kom dan, hoe gaat het? Hij hield van zingen.
Ik heet Elisabeth Warning. Ik ben de dagelijkse directrice hier. De kinderen komen uit de crisissituatie en dan vangen we ze tijdelijk op. Totdat de situatie thuis gestabiliseerd is. Als dat niet het geval is, dan kijken we waar ze wel naartoe kunnen.
Hoe gaat het met Tamara?
Het gaat redelijk goed. We hebben onze ups en downs, maar het gaat redelijk goed. Ja.
En daar zijn de meiden dan. Heb je het nou ook met de meiden over Pink Ribbon?
Nee, wat er gebeurde is dat ik met ze zat te eten. Dus toen ik moest in het gesprek, was eigenlijk hun empoweren. Want ze hadden dus door dat ze zaten met iemand die het maakt dat in de samenleving. En dan stelden ze mij vragen van hoe dat kwam. En ik vertelde hun dus dat ik niet... echt niet uit een uitzonderlijk gezin kwam om bepaalde status te bereiken, dat zij dat ook kunnen. En dat was eigenlijk wat ik in het hele ontbijt heb gepropageerd.
Even terug naar hoe het bij jou begon, dat initiatief Pink Ribbon, want je bent zelf ervaringsdeskundige.
Ja, klopt.
Wanneer ontdekte jij dat er een knobbeltje was en er iets mis was?
Ja, in juni 2010, ik zat eigenlijk gewoon tv te kijken en ik voelde wat raars. En dan gaat het in een stroomversnelling. Eerst was ik erg kapot ervan. En ik denk, oh, mijn dochter, dat kreeg ze het ook. En dan moet ik, zoals met vakantie met mijn ex-man. Van, ik moet
je dacht niet aan jezelf, maar aan je dochter?
Ik dacht, mijn dochter. Mijn dochter is 17. Ze moet gaan studeren. Wie gaat er brengen? Wie gaat er begeleiden? Maar dan maak ik een switch. Omdat ik na een week of drie een geweldige cruise zou gaan maken. Had ik heel lang voor gespaard. En toen had ik zoiets van, nou ja, ik ga gewoon specialisten bellen. Want ik heb een mooie witte bikini gekocht en dat ding moet eruit. En ik ga gewoon cruisen. En het is gelukt. Ik heb binnen een week was ik geopereerd. En ik zat op de cruise en daar mocht ik relaxen. En toen ik terugkwam ben ik in de hele...
Met die mooie witte bikini?
Met die mooie witte bikini. Absoluut. Veel mensen worden heel erg down. Maar ik was ook down. Ik huilde ook, weet je. Ik zie er nu zo uit, want ik ben daarna gaan trainen. Gezonde voeding, meditatie. Maar ik ben ook door die trail gegaan. Ik huilde ook. Ik had zo'n mooie bos Diana Ross haar en ik was kaal binnen 3 weken. En ik heb het ook meegemaakt. Dat is wat ik nu vooral constant meegeef aan mensen. Zo heb ik Lucia ook ontmoet. Lucia is mijn ambassador van Pink Ribbon. Zij heeft mij leren chanten en mediteren, deed ik al. Het boeddhisme is eigenlijk simpel bidden, maar bij mij werkt het zo dat het is bijna een goede tegen het kwade. In mijn huwelijk dat ik heb gehad, heeft dit zeker een rol gespeeld om bepaalde dingen los te laten. En ook vooral te kijken waar was mijn fout eigenlijk.
Op de bijeenkomst viel het me op dat het vooral ouderen zijn. Nou ja, jij bent een van de jongste, 22 jaar. Denk je dat het boeddhisme in Suriname ook ingang gaat vinden bij jongeren?
Het kan dat boeddhisme ingang vindt bij jongeren, maar... Hoe het nu aan toe gaat, gaat er nog veel meer moeten gebeuren. De awareness. We moeten zeg maar, de cultuur van Suriname niet onderschatten. In Suriname is het overgrote deel is zeg maar christenen, is volle evangelie. Men ziet het boeddhisme hier nog als een afgodische praktijk. Dus een praktijk waarbij je afgoderij doet. We spraken ook over dat er een centrum moet komen. Want als je een centrum hebt waar je informatie ook tegelijkertijd steeds kan verschaffen, dan hebben mensen een houvast. Dus eigenlijk ontbreekt alleen de infrastructuur.
Ingrid Ramatasi,
Wanneer is jouw missie nou volbracht?
Wanneer ik succesvol een kaikan, een centrum, heb neergezet in Suriname die gedraaid wordt en daar elke dag daarin gechant wordt.
U luisterde naar een bijdrage van Sam Jones over het boeddhisme in Suriname. En dit was een herhaling van 7 september vorig jaar. Het is natuurlijk een cliché van je welste, maar de dood is iets waar we allemaal mee te maken krijgen. Pamela Koevoet schreef er een persoonlijk verhaal over.
De dood, anders. Met mijn slechte ogen zag ik ineens haar scherp. Het mos glinsterde in de voegen van de bakstenen muur die het klooster omgaf, en de kraaien die zich lachend uit de hoge bamboe lieten vallen om op de wind weg te scheren, kon ik tot mijn verbazing alle 7 volgen tot ze stipjes waren. Toen ik mijn bril opzette, bleek deze te sterk. Wat gebeurde er? De in vodden gehulde kinderen van de koperslagers zaten rustig op hun hurken tegen de muur en bedelden niet en ruzieden niet. Als vanzelf stopten mijn voeten bij de poort die toegang gaf tot de kloostergebouwen en de tempel van de Nyingma-orde. "You come for the puja?" Eerbiedig fluisterend schoot de oude poortwachter op me af. Zijn kaki-uniform kraakte van het stijfsel en de witte pluim op zijn vilte baret beefde toen hij me vol devotie vertelde wat er gaande was. De grote ati-meester Urjun Tulku was vorige week het paranirvana ingegaan en zat tot aan de crematie ingepakt in zout in een kist in de tempelhal. 6 weken lang nog konden we hem eer bewijzen en de zegeningen van zijn geest ondergaan. "Very good time now, very important for you. Good, good." Glimlachend keek de poortwachter naar de Himalaya-reuzen aan de horizon. Meestal waren ze door nevel en stof aan het zicht onttrokken, maar nu torenden de met sneeuw bekapte bergtoppen in een strak blauwe lucht, ook al had het in geen weken geregend. Ik werd de poort doorgeloosd. De 3 verdiepingen hoge tempel, gekroond met het levenswiel en de gouden herten aan weerszijden, spetterde me tegemoet. Roze en rood hadden de oleanders zich geopend in de perkjes op het erf. En op het fluweelgroene gazon zaten families te picknicken op kleurige kleden. Iedereen op zijn paasbest in de traditionele Tibetaanse klederdracht. De mannen in jakharen mantels, waarvan 1 mouw om het middel was geknoopt, en de vrouwen in tjuba's en gestreepte schorten, waarboven zijden bloesjes in alle kleuren van de regenboog. De vlechten verlengd met zijden draden en om het hoofd gewikkeld. Gebedsvlaggen zongen in de wind aan de bamboepalen en kindmonnikjes liepen af en aan met grote koperen ketels vol zouten thee en met schalen koekjes. Een met strikken versierd hondje piste een glanzend straaltje pis tegen een rozenstruik. De omstanders lachten. Was dit feest voor het oog een vorm van rouw? Kort geleden had ik een goede vriendin verloren en de gedachte aan de dood huisde in me als kou. Aarzelend koerste ik naar de traptreden die naar de tempelhal voerde. Ze waren bepakt met mensen, merendeels westerse studenten en arme Tibetaanse nonnen, de mala in de hand, mantra's prevelend. In de rand van hun donkerrode mutsen waren foto's gestoken van de overleden wijzen. Armen en benen werden vriendelijk ingetrokken om het te laten passeren. Een tandeloos oud nonnetje stopte me snel een kata toe, met een lach die van oor tot oor reikte. Kruisbeen zat ze op haar sandalen, in haar schoot de vangst koekjes van die dag. Mijn thank you so much werd niet begrepen. Ik liet mijn teenslippers achter bij de berg schoenen naast de brokaten voorhang, schoof deze opzij en stapte de ruimte van de tempelhal in. Duisternis, slechts verlicht door boterlampjes. Maar het duister maakte, vreemd genoeg, niets uit in het zien. Haarscherp lichten de tanka's van boeddha's, bodhisattva's, de traditiehouders en de beschermers met hun vele armen en ogen op aan de muren. Achterin, boven het altaar met de offerandes, toren een metershoog gouden Boeddha-beeld. Voor het altaar stond de met brokaat beklede kist. Links en rechts van het middenpad een scharlaken zeven monniken, gebogen over hun gebedsboeken. Trommels, bazuinen, gekletter van koperen bekkens en uit honderden kelen het staccato dreunen van gebeden. Aller ogen waren op de kist gericht. Een jonge non achterin schoof een stukje opzij en wenkte dat ik naast haar kon plaatsnemen op haar matje. Ze rook naar zoute boter en legde even haar hand op mijn pijnlijke knieën toen ik me probeerde op te vouwen op dat piepkleine stukje mat. Eenmaal in de halve lotushouding bleek de pijn merkwaardigerwijze verdwenen. Ik kon me zelfs uittrekken om de kist te zien en de bezoekers die er langs schuifelden. Het voorhoofd kort tegen de kist drukte en er een kata en enveloppen achterlieten. De sfeer was die van een totale kalmte. De grote lama's van andere tradities en de zonen van de overledenen, allen ook tulkus, dronken rustig hun thee terwijl ze voorgingen in het ritueel. Een paar van hen droegen gewoon een westers kostuum. De kalmte was bijna tastbaar, een fluidum. Toen ik door mijn wimpers keek naar de groep hoge geestelijken, lichtten de vijf primaire kleuren op, de kleuren van de Boeddha-families, manifestaties van verlichte energie. M stierf thuis. De avond ervoor ben ik bij haar in het ziekenhuis. In haar magere gele gezicht stralen haar ogen. Is de strijd gestreden? 5 jaar lang is ze aan het vechten geweest. Een Joods oorlogskind laat zich het leven niet zomaar afpakken. Haar kamer bevindt zich op de hoogste verdieping van het ziekenhuis. Beneden zie je een snelweg weilanden doorklieven. En je ziet wolken en achter de wolken een diepblauwe lucht. Later zijn er sterren en sterretjes en is er de maan in het laatste kwartier. M is niet meer kwaad. Ze is ook niet bang. Ze moet lachen om de muren van de ziekenkamer. Het is alsof ze die muren weglacht. Ze kijkt me aan zonder gedachtegordijntjes voor haar ogen. Vroeger was er vaak een zweem van wantrouwen als ze naar mensen keek. We zeggen niets. Woorden zijn te veel. Alle woorden zouden van haar en haar en van mij en mij maken. Nu is er minutenlang geen M en geen ik. Er is geen onvolledigheid en er is geen afscheid. Als ik naar huis fiets, zijn zelfs lantaarnpalen en het asfalt liefde. Tranen komen pas op de begrafenis. Ze is weg. Voorgoed. Als geslagen honden staan we om het graf. Een viool speelt een klaaglied. Thuis de neiging om de veilige bekende muren van mijn huis te strelen, om ze het volgend moment af te willen breken alsof het gevangenismuren betreft. Spulletjes van haar worden gekoesterd. Ontheemd loop ik door de stad. Ook andere vrienden zijn zeer aangeslagen, waarom we elkaar bellen, herinneringen delen, om haar bij ons te weten, om haar vast te houden. Het duurt maanden en al die tijd voelt het ook alsof ze haar hoofd schudt en pijn heeft om onze pijn. Na een korte pauze zou er een nieuwe puja beginnen, het liturgisch hoogtepunt van de dag. Er werd thee geschonken. De kindmonnikjes gooiden propjes papier naar elkaar en volgden met gefluisterd commentaar de verrichtingen van de drummers die al voor het krieken van de dag waren begonnen en nu tegen 5 nog steeds met krachtige precisie hun slagen zetten op de manshoge trommels. Weer viel het me op hoe ongedwongen iedereen was, ook de vaak zo zelfbewuste westerse studenten. Ongedwongen aanwezig, zo heel gewoon. Tekstboekjes werden verspreid. Losse vellen waarop een zang in het Tibetaans en daarnaast de Engelse vertaling. Crying to the guru from afar. Lama, denk aan ons en zegen ons zodat we vrij raken van benauwende ideeën. Onze mind is ontwaakt, maar we herkennen dit niet. Ook onze benauwde gedachten en gevoelens zijn in wezen wijsheid, maar we herkennen dat niet. Het gezang ging eindeloos door, soms dreunend, dan weer kinderlijk lieflijk. Alle stappen in de leringen over de leegte werden doorgenomen. van de atomisten, via de compassievolle openheid van het Mahayana-boeddhisme tot de schittering van de naakte geest in het Tibetaanse Vajrayana-boeddhisme. Lama, zegen ons vanuit het rijk van licht en de helderheid, zodat we echte devotie leren kennen. Devotie, iedere seconde, waar dan ook, het sacrale van het leven in gedachten houden. Weg van het, wat zit er voor mij in? Ik verloor de tekst, hield deze niet bij, was in het denken geschoten en in het mij met de paplepel toegediende wantrouwen ten aanzien van religiositeit, groepsbeleving, overgave. Maar waarom wel op een rave en niet hier, nu? Ik keek naar een oudere monnik bij wie de tranen in de ogen stonden, voelde ze bij mezelf opwellen en het was niet uit verdriet, het was geen huilen. Het gezang verstomde en er viel een lange stilte, naar ik later vernam de stilte waarin de ontwaakte geest van de gestorven guru zich mengde met de bewustzijnstromen van iedere aanwezige. Het voelde alsof het zenuwstelsel zelf tot rust kwam. Gedachteloze helderheid. Alles wat de geest fabriceerde smolt weg. Mijn lichaam voelde licht en zonder een spoor van de pijntjes die me doorgaans neerdrukken. Tot in de kleinste hoekjes van de ruimte lichtte alles op. Liefde was het woord niet. Er waren geen woorden voor. Weer buiten, na de afsluitende gezangen, was het gras groener dan groen. Ik haalde mijn schrift uit de rugzak, maar kon op dat moment geen aantekeningen maken. De dood als fase in een groter proces. Een dood die geen dood is in klinische zin. Een klinisch dood lichaam en toch een vorm van mentale aanwezigheid. Of was het de lungta, de wakkere energie van de grote lama's binnen, die zich in ons allen had gemanifesteerd? Ik kwam er niet uit. Het was te groot voor mijn denkraam. Ik hoorde de rationaliste sirenes al loeien naar het gekkenhuis met het schrijfstertje. Ik sloeg het schrift dicht.
U luisterde naar Pamela Koevoets in een bijdrage die we eerder uitzonden op 26 oktober van het vorig jaar.
Eind volgend jaar is de boeddhistische omroep geen zelfstandig zendgemachtigde meer. Toch willen we graag programma's met een boeddhistisch hart blijven maken. En dat kan, als we het samen doen. In een tijd waarin het in omroepland beter en sneller moet, hebben we het met u liever over geduld, over wijsheid en over compassie, over geluk en levenskunst. Om de bezuinigingen van de overheid te compenseren, hebben we uw steun nodig. En daarom zeggen we, verrijk je karma, word vriend van de bos. En dat kan al vanaf 11 euro. Surf naar www.verrijkjekarma.nl. Bedankt.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Marloes Lazaal, eindredactie Maurice Laparlière, techniek Rob Gerritsen. Op onze website bosrtv.nl kunt u van alles vinden over onze radio- en tv-programma's, plus een archief met al onze uitzendingen. En daarnaast kunt u ons vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als bosrtv. Volgende week dinsdag zijn we weer terug op Radio 5 met de Zomer van Oba Live om 7 uur 's avonds en de allerlaatste Hemelsbreed om middernacht. Graag tot dan.